Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt, maar als ik me niet vergis zijn we toe aan de 17e of 18e online dienst. Kan dat kloppen? Hartelijk welkom. We gaan het gewoon weer proberen en we blijven uitzien naar betere tijden. Toen ik zo'n 3,5 maand geleden sprak, toen begon ik de preek met broeders en zusters, het zijn bijzondere tijden. Nou, en dat waren ook bijzondere tijden. Er overkwam ons iets wat we nog nooit hadden meegemaakt. Een virus dat wild om zich heen greep, zodat alle regeringen zich genoodzaakt zagen van alles op slot te doen. En dat moest dan een lockdown heten, dat klinkt natuurlijk veel professioneler. Alles ging in lockdown. We zijn nu 3,5 maand verder. Het lijkt erop dat het de goede kant op gaat in Europa. En langzamerhand versoepelen we van alles. En het lijkt er een beetje op dat het bijzondere er voor de meeste mensen wel een beetje af is. Veel mensen vallen weer terug in onze bekende Hollandse stijl. We zijn vooral druk met klagen en mopperen op de regering en al die maatregelen die ze treffen. Uiteraard weten wij het beter. Er wordt weer aan alle kanten gedemonstreerd tegen alles wat de overheid beslist. We zijn eraan gewend geraakt. Het enge is er een beetje af, het bijzondere ook. En we zijn lekker aan het versoepelen. En we zien eruit dat alles maar weer snel voorbij is. Maar ja, het bijzondere mag er dan een beetje af zijn. Het spannende is er nog helemaal niet af. Het lijkt er een beetje op dat we alleen in Europa de goede kant op gaan. We konden deze week nog horen van de president van de Wereldgezondheidsorganisatie dat het virus wild om zich heen grijpt, agressiever dan ooit tevoren. In Europa lijkt het aardig goed te gaan, maar in de rest van de wereld nog helemaal niet. Afgelopen week hadden we de meeste nieuwe besmettingen per dag. Nog nooit eerder raakten zoveel mensen besmet met corona. Terwijl wij heel voorzichtig denken aan een tweede golf, is de rest van de wereld nog hard aan het strijden tegen die eerste golf. En nu we er allemaal een beetje aan gewend raken, krijg ik de indruk dat ook de stemmen verstommen, die wel eens eventjes bijbels zullen uitleggen hoe dit allemaal in elkaar steekt. Je hoort veel minder vaak de verhalen dat dit een oordeel is van God over de goddeloosheid in de wereld, of een straf en een waarschuwing van God, dat we ons moeten bekeren. Of mensen die zeggen dat er helemaal niks aan de hand is met God, maar dat het gewoon een natuurlijke gebeurtenis is. Er is nu eenmaal een virus, dus ja, hè, als de griep elk jaar losbreekt, dan hebben we het ook nooit over een oordeel van God. Het lijkt wat stiller te worden. En als ik zo het nieuws hoor en zie, dan lijkt het erop dat de meeste mensen zich vooral druk maken over de vraag of hun vakantie naar Spanje wel door kan gaan. Maar toch blijft het belangrijk om alle dingen altijd in Bijbels perspectief te zien. En dat gaan we ook vanmorgen gewoon weer proberen. En dat wilde ik doen aan de hand van het spreken van Jezus. In de tijd dat Jezus op aarde was, heeft hij heel veel gezegd, heel veel verteld, heel veel belangrijk onderwijs gegeven. In de eerste plaats stond Jezus in zijn tijd natuurlijk bekend om al die grote wonderen die hij deed. Alle zieken die hij genas, de demonen die hij uitdreef, de mensen vonden het fantastisch. De meest verschrikkelijke handicaps en ziektes. Jezus sprak een woord en het was genezen. Duizenden, tienduizenden mensen volgden hem, omdat ze dat wel wilden meemaken. Maar daarnaast stond Jezus ook bekend als een hele wijze rabbi. Dat was een bekend verschijnsel in die tijd, er waren allerlei godgeleerden. Mensen die heel veel wisten van de Bijbel en van God. En je kon bij hen terecht met je vragen. Met geestelijke vragen, maar ook met allerlei aardse dingen. Hoe moeten we dit doen? Hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we dit zien? Hoe moeten we dat begrijpen? Je kon met al zulke soort vragen bij rabbies terecht. En Jezus werd door veel mensen ook zo beschouwd. Een rabbi, een leermeester, die hele wijze dingen kon zeggen. En mensen kwamen dan ook regelmatig bij hem. Hij gaf niet alleen algemeen onderwijs over God en vergeving en genade en oordeel, maar mensen konden ook bij hem terecht met hun persoonlijke vragen. Ik denk bijvoorbeeld, de rijke jongeling, hele belangrijke vraag. Goede meester, hoe moet ik behouden worden? Nou, geweldige vraag. Daar werd veel over gedebatteerd. Hoe zit het nou met de wet en met de genade? Dat moet je aan Jezus vragen. Wat moet ik aan met mijn vijanden? Hoe moet ik u volgen? Hoe zit dat nou met Abraham? Hoe zullen we de Christus herkennen? allerlei vragen waar de mensen mee kwamen. En Jezus gaf uitgebreide antwoorden op alle dingen die speelden. En zelfs tot op de dag van vandaag gebruiken we zijn woorden en uitdrukkingen heel gewoon in onze dagelijkse taal. Wist u dat er tientallen spreekwoorden en gezegden zijn die bij Jezus vandaan komen en die wij vandaag de dag gewoon in het Nederlands gebruiken? U kent er misschien wel een paar. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Je gaat door het oog van de naald. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Je moet met je talenten woekeren. Een wolf in schaapskleren. Je moet de tweede mijl gaan. En wat dacht je van parels voor de zwijnen werpen? Wat ben jij een muggenzifter? Allemaal woorden van Jezus die tot op de dag van vandaag worden gebruikt in onze taal. En vaak staan we er niet eens meer bij stil dat het wijsheden van Jezus zijn die hij ons geleerd heeft in de Bijbel. En wat ik zo bijzonder vind, is dat het ook vaak gebeurt dat mensen met een vraag bij Jezus komen en dat hij helemaal geen antwoord geeft. Laten we er daar eens een paar van opzoeken. Even rondom Lucas 12, 13, waar dat een paar keer gebeurt. Dus we beginnen bij Lucas 12, we beginnen in vers 13. Lucas 12, vers 13, daar komt iemand bij hem, vers 13. Iemand uit de scharen zeide tot Jezus: Meester, zeg tot mijn broeder dat hij de erfenis met mij delen. Nou, hele normale vraag in die tijd. Het was blijkbaar oneenigheid over de erfenis. Dan ga je naar een rabbi om je recht te halen. Maar, vers 14, Jezus echter zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? En hij zeide tot hen: Zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Dus in plaats van dat Jezus ingaat op de vraag, gebruikt Jezus de gelegenheid om de mensen onderwijs te geven over hebzucht. En over geld en over bezit. Hoe ga je daarmee om? Als we een bladzijde verder slaan naar Lucas 13... dan is daar weer zo'n gebeurtenis, vanaf vers 23. En iemand zei tot hem: Heren, zijn het weinigen die behouden worden? Nou, dat lijkt mij een hele relevante vraag. Dat was een vraag die in die tijd ook heel erg speelde. Er werd vanuit de fariseeën veel druk gelegd op de mensen. Je moet dit en je moet dat, je moet zus, je moet zo, want ja, anders ga je verloren. Denk maar niet dat jij... En de fariseeën hadden een heel rijtje klaar van allemaal mensen die echt wel naar de hel gingen. Dus iemand komt bij Jezus met die oprechte, bezorgde vraag. Heren, zijn het dan zo weinig die behouden worden? En ook hier zien we dat Jezus helemaal niet ingaat op de vraag. Jezus komt niet met statistieken. Hij zegt niet, het zijn er veel, of het zijn er weinig, of een beetje ertussenin. Maar Jezus zegt heel wat anders. In vers 24, hij zeide tot hen: Strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. En nog een heel stukje daarover. Dus in plaats dat Jezus antwoord geeft op de vraag of het er veel of weinig zijn die behouden worden, zegt hij tegen die man: dat is helemaal niet belangrijk, dat zijn jouw zaken helemaal niet. Weet je wat belangrijk is? Belangrijk is de vraag of jij behouden wordt. Belangrijk is de vraag of jij erbij hoort. En ik zeg u, strijd om in te gaan. U kent ongetwijfeld ook het verhaal van Nicodemus uit Johannes 3. Nicodemus, een fariseer, iemand die goed onderlegd is in de schriften, komt 's nachts bij Jezus, hij heeft ongetwijfeld belangrijke vragen. Nou, u kent dat stukje wel. En daar zien we dat Jezus niet eens afwacht wat de vraag is. Nadat Nicodemus zijn begroeting heeft gedaan, zegt Jezus gelijk tegen hem: Nicodemus, luister, er is maar één ding belangrijk. En dat is dat je wedergeboren wordt. Nou, dat had Nicodemus niet gedacht. Hij had ongetwijfeld vragen over het verbond en over de Sabbat en of je als kinderen van Abraham nou wel of niet een soort recht op de hemel had. Nicodemus komt er helemaal niet aan toe. En een beetje in de war vraagt hij dan ook: wedergeboren worden, hoe kan dat dan? Als je al geboren bent, kan dat toch helemaal niet? Jezus geeft daar uitleg over en dan komt ook zijn beroemde vers. Wat we allemaal kennen, dat staat in dat stukje: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, we hebben zo even drie situaties waarin Jezus helemaal geen antwoord geeft op de vraag waar iemand mee komt. Maar de vraag gebruikt om iets heel belangrijks over Gods Koninkrijk uit te leggen. Dat hij de ontmoeting gebruikt om mensen iets heel belangrijks te leren. Want dat is het hele punt. Als Jezus geen antwoord geeft, dat betekent niet dat hij niet in je geïnteresseerd is. Maar dat betekent dat hij weet dat voor jou iets anders veel belangrijker is. Die zeg ik nog een keer. Luister goed. Als Jezus geen antwoord geeft, dan betekent dat niet dat hij niet in je geïnteresseerd is. Maar dan betekent dat dat er voor jou iets anders veel belangrijker is. En dat reikt hij je aan. Misschien zit u ook wel boordevol vragen. Misschien zijn het aardse vragen, maakt u zich zorgen over de erfenis, net als die man uit Lucas 12. Of misschien bent u wat geestelijker en maakt u zich zorgen over de behoudenis, zoals die man uit Lucas 13. Of misschien heeft u hele andere vragen. Wat gebeurt er toch allemaal in de wereld? Waren toch altijd alles goed onder controle? Hoe lang gaat dit nog duren? Mijn bedrijf, mijn baan, mijn school. Misschien ben je bezig aan je laatste toetsen deze week. Ja, en dan is het vakantie, maar dan? Komt er een tweede golf? Gaat alles weer dicht? Weer niet naar school? Weer niet naar je werk? Valt het mee? Misschien heeft u het lijden van dichtbij meegemaakt, omdat er mensen in uw omgeving zijn overleden aan corona. Je kan dan zo boordevol vragen zitten en heb je het gevoel dat Jezus niet altijd antwoord geeft. Nou, en daar wilde ik een stukje over lezen, wat de tekst is voor de prediking uit Lucas 13. Lucas 13, de eerste 5 versen. Weer mensen die bij hem komen met een, nou ja, dit keer niet een vraag, maar een mededeling. En let op hoe Jezus deze keer reageert. Lucas 13, vanaf vers 1. Terzelfde tijd kwamen enigen tot hem met het bericht over de Galileërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Nee, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Of meent gij dat die 18 op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij alle evenzo omkomen. Weer zo'n situatie, er komen mensen bij hem met heel verontrustend nieuws. De Romeinse bezetter, de persoon van Pilatus, die hebben weer eens goed huis gehouden, hebben een aantal mensen gedood terwijl zij hun offers brachten en hun bloed vermengd met het bloed van hun offerdieren. En onder de Farizeeën leefde dan natuurlijk direct de vraag, hoe zit dat? Wil God hen straffen, omdat zij misschien wel heel erg zonde hebben gedaan? Denk aan die blindgeborene die bij Jezus werd gebracht. En waarbij de discipelen gelijk vragen, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Dat was echt een issue in die tijd. Als er iets ergs gebeurde, werd gelijk de vraag gesteld, oei, hoe komt dat? Wil God hen straffen? Is dit een oordeel? En voordat de mensen die vraag stellen, voordat ze met de Farizeeën uitleg komen, is Jezus hun al voor. En hij zegt, meent gij dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? En dan vers 3, nee, zeg ik u, daar gaat het helemaal niet over. De vraag is helemaal niet of zij grotere zonden of andere zonden hebben gedaan dan jullie. Het gaat erom of u zich bekeerd heeft van uw zonde. En Jezus noemt er gelijk nog een actueel voorbeeld bij. Er is blijkbaar een toren ingestort daar in Jeruzalem, de toren van Siloam. Zijn 18 mensen onder bedolven geraakt. Die zijn daar verongelukt. Nou, dat ging rond. Wie zouden gezondigd hebben? Zij? Misschien hun ouders? Wat is hier aan de hand? Oordeel van God? Straf? Nee, zegt Jezus. Daar gaat het helemaal niet over. Dat is jullie zaak helemaal niet. Maar luister eens mensen. Als je je niet bekeert, dan zul je even zo omkomen. En ik heb heel lang gedacht, wat bedoelt Jezus nou? Als je je niet bekeert, zul je dan ook verongelukken? dat is toch niet zo, want een hele hoop niet bekeerde mensen, die sterven een natuurlijke dood, die verongelukken helemaal niet. En pas later kreeg ik in de gaten wat Jezus hier bedoelt. Hij bedoelt niet, als je je niet bekeert, dan zul je ook verongelukken. Maar hij bedoelt, als je geen serieuze zaak maakt met je bekering, ook voor jou komt de dag dat je sterft, en dan zul je even zo sterven als deze Galileërs, of even zo sterven als deze mensen in Jeruzalem die onder die toren kwamen. Namelijk onbekeerd. En dat punt is veel belangrijker dan al jullie discussies over wel of niet zondiger en wel of niet straf van God en wel of niet oordeel dit of oordeel dat. Laten we ons even bezighouden met de belangrijke dingen van het leven. Je kunt je wel druk maken over deze gebeurtenissen, maar verlies daarbij niet uit het oog waar het in het leven werkelijk om gaat. Namelijk, als jij klaar bent hier met die ademtocht, die zucht die het leven is, of je nog de eeuwigheid bij de Vader mag doorbrengen. Daar gaat het over. En daarom geeft Jezus ook hier geen ruimte voor de vraag, maar steekt hij direct in op de kern. Het lijkt wel een beetje op het leven van Job. Als iemand lijden en moeite ten deel valt, dan is het Job wel. En het is begrijpelijk dat hij boordevol vragen zit. Hoe komt dat nou toch? Waarom toch, Heer? Waarom treft mij dit? Ik doe zo mijn best om volgens uw wil te leven. En dan dit. En zijn vrienden komen en dagenlang debatteren zij over de vraag hoe dit nou toch kan. En dat is eigenlijk dezelfde vraag die de mensen hier rondom Jezus stellen. Ook Job en zijn vrienden discussiëren over hoe dat nou zit met straf en zonde. Die vrienden zeggen, ja Job, als dit jou overkomt, dan moet er toch wel sprake zijn van ernstige zonde. En Job, die heeft dezelfde insteek, maar dan vanaf de andere kant. Hij zegt, nee, ik heb niet gezondigd, of althans niet erger dan anderen. Dus het is niet eerlijk dat mij dit overkomt. En zo discussiëren ze dagenlang, totdat uiteindelijk God gaat spreken. En dan gebeurt hetzelfde als wat we hier zien bij Jezus. God geeft aan Job geen antwoord op zijn vraag. Maar God steekt gelijk door naar de kern. God zegt tegen Job, zeg Job, toen ik de wereld schiep, hè, de zon en de maan en de sterren en de aarde en de dieren. Zeg, waar was jij toen? Toen ik die grote zeemonsters maakte. Schijnt dat we ze tegenwoordig dinosaurussen noemen. Of toen ik de sterren aan de hemel zette. Moest ik jou toen om een raad vragen hoe ik dat moest doen? Zeg Job, luister eens. Begrijp je niet hoe groot en hoe machtig ik ben? En hoe klein en niet dat jij bent. Begrijp je niet, Job, dat deze dingen, deze diepe dingen over lijden, dat dat mijn zaken zijn en niet de jouwe? En Job gaat dat ook begrijpen. En aan het eind van het spreken van God, dan zegt Job ook die hele bijzondere woorden. Hij zegt, tot nu toe had ik van u horen zeggen, maar ik kende u niet. Maar nu ken ik u. En dit is wat ook Jezus beoogt. Al die mensen die bij hem komen met hun aardse of hun geestelijke vragen, ja, die hebben van alles gehoord over God, maar ze kennen hem niet werkelijk. En Jezus is degene die God en zichzelf als Zoon van God openbaart aan de mensen. En ook Jezus steekt altijd door naar de kern van het bestaan, naar de kern van het leven op aarde. Soms beantwoordt hij de vragen van de mensen, omdat ze belangrijke vragen stellen. Denk aan die rijke jongeling. Wat moet ik doen om behouden te worden? Soms beantwoordt hij de vraag niet, maar gebruikt hij de vraag om een ander belangrijk punt aan te dragen. En soms, zoals bij Nicodemus en zoals ook hier in Lucas 13, wacht hij niet eens af wat de vraag is, maar komt hij direct tot de kern van de zaak. Nicodemus, luister toch, man, je moet wedergeboren worden. Je bent opgevoed als fariseer, je weet zoveel van de Bijbel. Je denkt dat je alles in je zak hebt. Maar nee, Nicodemus, dit ontbreekt eraan. Je moet wedergeboren worden. En die mensen die hier in Lucas 13 bij Jezus komen, hele discussies zijn er gaande onder de mensen over hoe dat nou zat met die ongelukken, met het lijden, met het sterven van die mensen. Nee, zegt Jezus, net als bij Job, dat zijn de zaken van God. Wat voor jou belangrijk is, heb je je wel bekeerd? Want anders zul je straks evenzo sterven, namelijk in onbekeerde staat. En dat is 100.000 keer erger dan dat je onder een toren komt. Wat gebeurt er toch in de wereld? We rollen van de ene crisis in de andere. De coronacrisis, de klimaatcrisis, de gendercrisis, racisme, migranten. Wat gebeurt er toch allemaal? Het is opvallend, Jezus leeft ook in een tijd van crisis. Hij leefde in een tijd in Israël van de Romeinse bezetting. Het was oorlog geweest, Israël was veroverd door de Romeinen en nu hielden ze het land bezet. Zoals in de Tweede Wereldoorlog Nederland bezet werd gehouden door de Duitsers. Nou, en de Romeinen die lusten er wel wat van. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Zoals we Daniel al horen zeggen als hij de droom van Nebukadnezar uitlegt over dat grote beeld dat Nebukadnezar heeft gezien. Dan zegt hij als hij verwijst naar het Romeinse Rijk. Die ijzeren benen, dat ijzer, zo hard, zo wreed is dat rijk. Pilatus, de stadhouder van Jeruzalem, tegenwoordig zou het burgemeester zeggen, die keek niet op een leven meer of minder. Herodes, de koning, evenzo. De keizer in Rome, die was van het kaliber Mao en Stalin. En Jezus leeft in die tijd van die bezetting. Maar het is opvallend dat Jezus nooit een politieke uitspraak doet. Jezus zegt daar niets over. Jezus zegt nooit, ja, die Romeinen, jongens, jullie moeten aanslagen plegen tegen de Romeinen, want dit is immers het land van God, dit is Israël. Zelfs tegen Simon de Zeeloot, de vrijheidsstrijder in zijn team, zegt hij nooit iets over de Romeinen, over de strijd tegen de bezetter. En later legt Paulus dat ook uit. Paulus zegt, het maakt niet uit hoe je geroepen bent. Of je nou Jood bent of Griek, of je een man bent of een vrouw, of als je zelfs een slaaf bent. Dat maakt niet uit. Kijk, als je vrij kan worden is prima, maar daar gaat het niet over. Dien God in de status waarin je geroepen bent. Ben je rijk of arm, vluchteling, migratieachtergrond, moeite met je gender, je mooi beroep of juist een lastig beroep, kun je meekomen op school of juist niet? Jezus zegt en Paulus zegt, dat is allemaal secundair. Natuurlijk zijn het dingen waar we ons mee bezighouden. Maar in de kern gaat het er niet om. Of je slaaf bent of vrij, of wit of zwart, of voor mij part groen, dat doet er helemaal niet toe. Of je met God wandelt, dat doet er toe. Ongeacht de omstandigheden. Ook nu in de tijd van de coronacrisis kunnen we ons zorgen maken over van alles. En dat is ook vaak nog terecht, want het haalt ontzettend veel overhoop. Maar toch zegt Jezus, mensen, blijf bij de kern. Wel of geen lockdown, wel of niet op vakantie, wel of niet naar de kerk, allemaal secundair. De eerste vraag is, wandel je met God? Nu de kerkdiensten en de kringen en de jeugdbijeenkomsten zo lang hebben stilgelegen, komt het steeds meer aan op je persoonlijke geloof. Hield je het vol om dagelijks met Jezus te wandelen? Misschien kon je prima met de lockdown overweg. Misschien vond je het juist wel heel erg lastig. En misschien gaat het je niet eens om die lockdown, maar vind je het heel spannend wat er voor ons ligt. Ook nu, tijdens de coronacrisis, komt er van alles op je af. Alles gaat anders. En hoe het straks gaat worden, dat weten we echt niet. Maar ook in deze tijd blijft er maar één ding, boven alles uit, belangrijk. Wandel je met Jezus. Wandel je deze weg met Jezus. Is Hij deel van je dagelijks leven? Is Hij deel van elk moment van je dagelijks leven? Durf jij de wereld te bekijken met de ogen van God? Durf jij de wereld te bekijken in het perspectief van Jezus, die altijd het oog gevestigd houdt op de eeuwigheid. En hoe dat dan moet? Nou, daarvoor lezen wij een afsluitend vers, een van mijn favoriete teksten uit het Nieuwe Testament, uit Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 23. In Colossenzen 3, vers 23 staat: wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. Wat gij ook doet, zo staat het daar. Dus je doet niet alleen maar dingen voor de Heere, als je stille tijd houdt, of als je naar de kerk gaat, of een geestelijk gesprek hebt met iemand. Nee, hier staat: wat je ook doet, doe dat alsof je het rechtstreeks voor de Heere Jezus doet. Dus of je nou fietsenmaker bent, of boer, of op school zit, of ambtenaar, of ondernemer. Bij alles wat je doet, alsof je het rechtstreeks voor Jezus doet. Dus de fietsenmaker, die repareert een fiets alsof dat de fiets van Jezus is. De boer, die verbouwt ons voedsel alsof hij het voedsel produceert dat Jezus straks gaat eten. Je zit niet op school zodat je later God kunt gaan dienen. Nee, nu, op school. Nu studeer je voor Hem. Net zoals de discipelen bij Jezus op school zaten. Je bent niet nu druk met je werk en met je baan, zodat je dan later, als je met pensioen gaat, ook nog wat voor de Heer kan doen. Nee, nu. Op kantoor of als ambtenaar of ondernemer. Nu doe al je werk alsof je het rechtstreeks voor Jezus doet. Alsof je het speciaal voor Hem aan het doen bent. Het is dus niet de bedoeling dat je je alleen maar richt op God als het moeilijk is. Als het lijden je treft, als je met grote levensvragen zit. Nee, het is de bedoeling dat Jezus deel is van elk aspect van je leven. School, werk, thuis, familie, vrienden, hobby's. Wat je ook doet, staat er. Wat je ook doet. Doe het zo alsof je het rechtstreeks voor de Heer Jezus zelf doet. Wie zo leeft, vervult de woorden die Jezus gesproken heeft. Op deze manier is je leven tot eer van God, tot zegen voor jezelf en tot getuigenis voor je naaste. Tot eer van God, tot zegen voor jezelf en tot getuigenis voor je naaste. Vul daarom je hart met de woorden van Jezus. Want je weet het, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Amen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel voor al uw wijze woorden die u heeft gesproken, waarmee u ons onderwijst over God en over wie u bent en over wat belangrijk is in het leven. Dank u wel dat u de mensen te woord stond met al hun vragen, met al hun moeite en hun zorgen en dat u hen antwoorden gaf die ook voor ons vandaag de dag nog zoveel betekenis hebben. Die ons helpen de dingen in het leven te verstaan en die ons helpen ons te richten op de dingen die belangrijk zijn. En wij bidden u, wilt u deze dingen ook echt in ons hart leggen? Wilt u geven dat zij deel worden van ons dagelijks leven? Dat uw woorden doordringen in elk aspect van ons bestaan? Help ons om ons hele leven voor u neer te leggen. Om niet alleen maar gedeeltelijk voor u te leven, maar om alles wat we tegenkomen, om alles wat wij zijn, om alles wat wij hebben, te onderwerpen aan u. Omdat we weten dat alleen bij u ons leven tot zijn doel komt. Dank u wel dat we met al onze vragen bij u mogen komen. En dank u wel dat u altijd het antwoord zult geven dat op dat punt van ons leven het beste voor ons is. Dank u wel dat we niet altijd krijgen wat we verlangen. Maar dat we krijgen wat wijs is. Leer ons om uw grootheid en uw majesteit te erkennen. Leer ons dat het niet altijd wijs is om alle dingen te weten. Leer ons erkennen dat er dingen zijn die alleen van u zijn. Die alleen bij u horen en niet bij ons. Geef dat wij met dankbaarheid en met vreugde ons leven leven dat u ons schenkt. Ook nu we in een spannende tijd leven, geef dat wij gericht blijven op dat wat u belangrijk vindt. Dat we niet overspoeld worden door alles wat er om ons heen gebeurt. Dat we niet overspoeld worden door alles wat er in ons eigen leven speelt. Maar dat we beseffen dat het allemaal ondergeschikt is aan uw wil. Aan uw plan met deze wereld en aan uw plan met ons leven. Geef dat we ons met liefde en met vertrouwen onderwerpen aan uw wil. En we bidden, Vader, dat elk aspect van ons leven doordrongen mag zijn van uw aanwezigheid. Heere Jezus, vervul zo ons hart met uw woorden, dag aan dag. Geef ons trouw in het lezen van de Bijbel, in het bidden tot u, om ons zo te leren om alles wat wij doen, zo te doen alsof het rechtstreeks voor u is. Vervul zo ons hart, vervul zo ons leven. Dank u wel dat we door alles heen mogen uitzien naar die tijd dat alles vervuld zal zijn, dat we bij u zullen zijn. Geef dat dat verlangen boven alles mag staan in ons leven. Dat vragen we u om Jezus wil.